Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Annemie Peters.
Een goedemiddag. Ik heb een man te gast vandaag die mij is opgevallen door één bericht in de krant. Dat bericht ging over het feit dat hij één van de 10 Vlaamse onderzoekers is die een beurs gaan krijgen van Europa. Voor onderzoek dat is opgevallen op een of andere manier. Dat veelbelovend klinkt, dat belangwekkend of belangrijk wordt geacht. Ik ben vrij aan het vertalen en aan het interpreteren. Maar de man met de beurs is hier en kan het misschien beter zelf uitleggen. Jeroen Puttevils met name. Een goedemiddag.
Goedemiddag.
Historicus en docent aan de Universiteit van Antwerpen. En de beurs heet officieel?
Het is een starting grant. Een ERC starting grant.
Dus voor starters, voor start-ups in de geschiedenis.
Voor jonge onderzoekers.
Ja, ja. En het onderzoek gaat over?
Het onderzoek gaat over hoe mensen in het verleden naar de toekomst keken. En hoe dat toekomstdenken, die toekomstverwachtingen, eventueel hun handelen, hun acties in het verleden bepaalt.
Interessant. En mensen uit het verleden, dat zijn, hè, dat is een afgebakend verleden, toch?
Ja, ja, wij zetten altijd wij zetten twee termini, wanneer we beginnen en wanneer we stoppen. We beginnen ongeveer rond 1400 en we stoppen ongeveer rond 1830.
Dat is wat je de middeleeuwen noemt, toch?
Ja, het is een stukje middeleeuwen en een groot stuk van wat we de vroegmoderne periode noemen.
De late middeleeuwen. En dat is jouw specialiteit ook, hè?
Ja,
dat is jouw onderzoeksdomein. Nu heb je in de middeleeuwen maar een beperkte onderzoeksgroep, toch? Hè? Eén die konden schrijven.
Mm-hmm.
Ja, als het over toekomstverwachtingen gaat, dan moeten die ergens genoteerd zijn, toch? Wat niet opgeschreven is, is niet te onderzoeken. En dan moeten de geschriften ook nog bewaard zijn.
Mm-hmm.
Wat niet evident is, stel ik mij voor.
Mm-hmm. Ja, dus als je aan toekomstdenken denkt, ja, we kunnen niet meer teruggaan, we kunnen het niet meer vragen aan de mensen. Dus een van de weinige bronnen die er zijn, ja, zijn teksten.
Ja, maar dan kom je toch bij de filosofen.
Ik ben een historicus, dus ik kom terecht bij geschreven bronnen.
Ja, maar wie konden schrijven, filosofen en paters?
Ja, goh, dat is heel regionaal verschillend natuurlijk. Hè. Hier in de Nederlanden is de geletterdheid redelijk groot. En verstedelijkte regio's leiden tot meer geletterdheid. Maar ja, dan moet je nog op zoek gaan naar mensen, of groepen mensen, die heel expliciet zijn over hun toekomst denken. En die groep, die is er, dat zijn kooplieden. Kooplieden zijn toekomstprofessionals. Hun winst hangt eigenlijk af van hoe goed zij die toekomst kunnen inschatten.
Hoe zij inkopen, denken te moeten bestellen,
mm-hmm.
denken voorraden te moeten aanleggen.
Ja, anticiperen.
Ja.
Zij communiceren daarover met hun partners in verschillende landen, in verschillende gebieden, verschillende steden. En dus ja, zij schrijven daarover in de brieven die ze naar die mensen schrijven.
Ja, maar brieven
en die brieven zijn er.
Ja, maar brieven over, ik denk zoveel winst te maken of ik heb zoveel verlies geleden, dat zegt toch niks over het toekomstbeeld dat men had in de late middeleeuwen, tussen 14 en 1800.
Mag ik dat weerleggen met een parafrase?
Ik hoop
uit
dat
brief?
Je dat weerlegt, want anders is het een beperkt en saai onderzoek.
Anders stopt het onderzoek ook snel, natuurlijk. Ja. Geraldo de Pili, dat is een Italiaan, een Florentijn, schrijft vanuit Brugge op 6 januari 1450 aan zijn baas in Firenze, aan het hoofdkwartier van de Medici-bank in Firenze. De Medici, die kent u ongetwijfeld wel van hun kunstpatronage in de stad. En hij schrijft, en ik parafraseer, want hij schrijft uiteraard in het Toscaans. Hij schrijft, de Engelsen hebben Rouen verloren en ook Harfleur en zullen de rest van Normandië verliezen aan de Fransen voor Pasen. Dus de brief is geschreven 6 januari, dus de auteur verwacht, of drukt de verwachting uit, dat de rest van Normandië verloren zal gaan voor de Engelse koning in die 100-jarige oorlog, want daar gaat het hier dan over. Hij drukt dus die verwachting uit dat dat gaat gebeuren. En dan volgt in feite een hele race van strategieën, van scenario's, die ze zouden kunnen uitwerken om naar munt uit te slaan. Dus die zeker niet alleen, in die brieven vinden we zeker niet alleen een soort van orders. Als de prijs zo hoog is, dan moet je dan moet je zoveel kopen. Nee, ze zijn heel expliciet. Hè. Zoals in dit voorbeeld. Ze kijken naar de politiek situatie. En ja, anticiperen daarop.
Hadden ze invloed, op de politiek ook?
Ja, ja. Dat hangt ook af van koopman tot koopman. Nu, die Medici-bank, ja, dat is wel een belangrijke speler. Dus die hebben een grote invloed op de politiek. Die hebben een grote invloed op de hertog van Bourgondië op dat moment.
Maar goed, als je nu het zo vertelt, dan denk ik, wat een immens werk moet dat worden.
Ja, dat is dus de reden waarom ik die beurs moet hebben, natuurlijk.
Om
die brieven te lezen, ja.
Want de brieven heb je al wel gevonden.
Er zijn twee soorten brieven. Brieven die al door historici voor mij gepubliceerd zijn, in meestal gedrukte vorm. En brieven die nog ergens in een archief stof liggen te verzamelen. Die twee soorten van brieven die gaan we lezen. Natuurlijk, diegenen die al gedrukt zijn, die uitgegeven zijn, dat is makkelijker. Terwijl de andere, ja, die moeten we nog eerst trachten te ontcijferen.
Je bent al begonnen met lezen, want anders kon je niks voorstellen aan de jury die jou de beurs al dan niet moest geven.
Nee, je moet het ergens wel kunnen aantonen natuurlijk, dat wat je voorstelt ook gaat werken. En ja, het feit dat ik daarnet al een citaat kon geven, of een parafrase kon geven, ja, toont wel aan dat we al naar die brieven gekeken hebben, dat we die al met onze methodologie geanalyseerd hebben. Maar het is inderdaad, het is menselijk lezen nog in de eerste plaats. Mm-hmm. Het zijn historici die aangeworven worden, die brieven werkelijk gaan lezen.
En kun je daar ook al, uit de slides die jij nu al hebt doorgenomen, conclusies uittrekken wat betreft een toekomstbeeld of een beeld van de maakbaarheid van de wereld bijvoorbeeld, zoals wij hem tegenwoordig zien. Hè?
Ja.
Wij onderkennen de klimaatproblemen en proberen daarop te anticiperen, toch? Daar gaat het heel vaak over. Als wij aan de toekomst denken, deden zij dat ook op die manier?
Ja, dus dat is inderdaad de onderzoeksvraag. Hè? Of dat toekomstdenken, psychologen hebben wel eens berekend dat we om de 16 minuten aan de toekomst denken. Dat is vaak en dat is ook essentieel voor de manier waarop wij denken. Want uit die toekomstgedachten vloeien acties. En er is dan de idee dat wij altijd op dezelfde manier gedacht hebben. Dat een soort van universeel fenomeen is. Nu, dat is maar de vraag. Hè? Als je die brieven leest, gaan we misschien wel andere manieren, andere visies op die toekomst zien. En er zijn al een aantal historici die vooral dan met het lezen van filosofen, van elitaire auteurs, daaruit nogal verregaande conclusies getrokken hebben, volgens mij. Die dus stellen, in de middeleeuwen, waar middeleeuwers waren geobsedeerd door het einde der tijden. En dus de verre toekomst en het einde van die toekomst. En ja, daar kon je niet zoveel aan doen. En dan zijn er andere historici die dan beweren dat in de verlichting in feite de toekomst open wordt. Dat de toekomst open wordt, maar ook onzeker. En ook beïnvloedbaar door de mens. Mm-hmm. God verdwijnt dan en het is de mens die de toekomst kan maken. En dat is dan misschien wel onze moderne toekomst. Als je kijkt naar klimaat, we kunnen nu maatregelen nemen om de toekomstproblemen daarover op te lossen. Dat is maakbaar.
Ja. Dat weten we van die middeleeuwers toch ook alvast. Denk ik dat die veel van zijn lot in handen van God legde. Hè? Je zegt, in de verlichting begint men aan de maakbare wereld.
Ja, maar dat is natuurlijk omdat we alleen maar naar die religieuze geschriften gekeken
hebben. Dat is misschien compleet fout.
Of één van de manieren waarop je naar de toekomst kon kijken in dat verleden. En misschien hebben we ons daarop blind gestaard. Mm-hmm. En dus zijn er wel mensen die zoals Gerozzo di Pili, die denkt, ik kan hier geld verdienen. En of dat nu met de wil of zonder de wil van God is, ik kan dat hier, ik kan van die toekomst gebruik maken.
Wat boeiend.
Ja, dat is zo.
Vinden,
ja,
dat vinden ze in Europa dan toch ook, hè? Degenen die jou de beurs hebben toegekend.
Er waren voor- en tegenstanders, zullen we zeggen.
Ah ja, er zijn ook... En wat denken de tegenstanders dan?
De tegenstanders vroegen zich vooral af, hè, als je inderdaad verandering ziet, wanneer je al die brieven gelezen hebt... Vroegen zij zich af, hoe ga je dat dan verklaren? En ik werd een beetje in een soort van tegen de muur geduwd en zeiden, ja, je moet met een causale variabele komen. Je moet durven zeggen, het is religieuze verandering die dat proces of die verandering stuurt. Het is kapitalisme. Het is de verlichting. En ze zeiden, ja, kies er een van. En ik heb toen, ja, misschien defensief gereageerd, maar eigenlijk wel oprecht. En toen, ja, aangegeven, ja, we weten het eigenlijk niet. Hè. We moeten eerst het empirische onderzoek doen, vooraleer we daarover uitspraken kunnen doen. We moeten niet de kar voor het paard zetten.
Ja, dat lijkt mij logisch. En dat lijkt mij ook de logische gang van zaken, de normale gang van zaken. Je bent wel van plan om de causale verbanden ooit te leggen.
Ja, ik weet dat die er zijn. Hè. Er zijn allerlei mogelijke causale variabelen. Maar er was wel de vraag van, ja, zeg nu eens een keer welke variabelen je precies wilt bewijzen. Mm. En ik heb dat niet gedaan.
Nee, je hebt het geld wel gekregen. Blijkbaar. Heb je het al gekregen? Is het al binnen?
Dat zijn allemaal Europese bureaucratische procedures. Dus je krijgt een stukje van het geld. En dan de UA, in mijn geval dan de Universiteit Antwerpen, die opent een rekening ter waarde van het volledige kapitaal. Het is er wel.
En heb je al genoeg brievenlezers?
Nee, het is nog, ik ben nog heel alleen op dat werkeiland, alleszins. Nee.
Dus dat is een werk van lange adem ook.
Het is niet gemakkelijk om goede mensen daarvoor te vinden.
Mm-hmm. Ja. Die de talen spreken of de oude talen kunnen lezen, maar die ook andere skills nodig hebben.
Ja, dus het is een Europees project. Er zitten verschillende talen in. Italiaans, Frans, Nederlands, Duits en Engels. En je moet de historische varianten daarvan kunnen lezen. Dus dat is al een eerste drempel. En je wil, in het project wil ik ook mensen die niet alleen die teksten goed kunnen lezen, maar die ook op een digitale manier kunnen verwerken.
Dus een soort van programmeurscapaciteiten hebben.
Ja. En die mensen zijn blijkbaar tamelijk zeldzaam.
Ja, en louter programmeurs hebben dan weer te weinig historische kennis, waarschijnlijk, of talenkennis. Dat de witte raven zich melden.
Ja, of dat studenten geschiedenis, die op dit moment geschiedenis studeren, misschien willen we ook eens gaan kijken naar wat die digitale tekstanalyse dan wel is.
Ik kijk uit naar het resultaat, maar het zal nog even op zich laten wachten.
Ja, we gaan er zeker nog 5 jaar ons mee amuseren.
Dan kom je terug om te vertellen en om de causale verbanden uit te leggen die je hebt gevonden.
Dat is goed, we zullen meteen een datum prikken.
Ik wil nu toch even, voor ik het vergeet, de muzieksamensteller van dit programma een pluim geven. Joris Prekler heet, die is gisteren helemaal opnieuw begonnen toen ik zei dat jij kwam. Had al mooie jazzy plaatjes gekozen, 20e eeuwse nummers, en is voor jou opnieuw begonnen. De middeleeuwen ingedoken. Ben jij ook een kenner van de muziek uit de tijd die jij bestudeert?
Nee, helemaal niet. Ik kan dat alleen maar appreciëren vanuit esthetische overweging. Ik ken daar helemaal niks van. Dus ik zoek gewoon componisten op en dan luister ik daarnaar.
Dan stel ik jou voor Josquin des Prez. Thank you. Josquin Desprez. Dit was de Missa Pange Lingua. Het was mooi, niet waar?
Absoluut.
Jeroen Puttevils, de gast en historicus, een rijk historicus sinds hij een Europese beurs gekregen heeft. Voorkomend en al een beetje lopend onderzoek naar het toekomstbeeld van de late middeleeuwers, meer bepaald van de kooplieden die in duizenden brieven voortdurend een soort van scenario's zaten te schrijven over prijzen die zouden stijgen en dalen, maar niet alleen daarover, over verwachtingen van de toekomst en hoe ze daarop zouden kunnen anticiperen. Schrijven ze alleen aan hun collega's, meneer Puttevils, of ook aan hun vrouwen en kinderen bijvoorbeeld? Gaat het ook over huiselijke beslommeringen?
Ja, dus in die correspondenties zitten brieven aan collega's, maar inderdaad ook aan familieleden, aan vrouw en kinderen. Er is een prachtige correspondentie bewaard van een heel bekende Italiaanse koopman, Francesco Dattini, en zijn vrouw, Margherita. En dat zijn fantastische brieven. Dat was een heel ongelukkig huwelijk. Maar ja, dat zijn ook, dus dan kom je via het lezen van die brieven, kan je ook iets te weten komen over de toekomstverwachtingen van een vrouw.
Ja, ja, en dat vroeg ik me ook af. Hè. Zitten daar ook vrouwen tussen, veel vrouwen? Ja, dus. Enfin, ja. Misschien niet veel, misschien zijn ze in de minderheid, maar ze zijn er wel bij. Rode draad in dat onderzoek is het woord toekomst. En hoe men keek naar de toekomst toen en deden ze dat op de manier waarop wij dat nu doen, hè, met het gedacht dat de toekomst maakbaar is en zo. Toekomst beheerst jouw leven, meneer Puttevils, of toch op zijn minst dit uur op Clara. Je hebt voor ons een interessante denkoefening gemaakt, hè, aan je pc gaan zitten en het woord toekomst beginnen scannen in de berichtgeving van vandaag, van de laatste maanden. Wat wou je te weten komen via scanning?
Ja, als je daar, het is een soort van heel onbevangen manier om naar het nieuws te kijken. Hè. Dus als je de krant leest, dan ga je lezen wat je intrigeert, wat je interesseert. En dit is gewoon een heel andere manier van lezen. Gewoon zoeken op het trefwoord toekomst. En ik heb dat voor de berichtgeving, want dat is heel makkelijk om dat via een databank te doen. Gewoon het woord toekomst genomen en gekeken naar de berichtgeving in de kranten, op de VRT Nieuwssite van de laatste week.
Ik heb het ook gedaan, moet ik zeggen. Het is voor mij even makkelijk, hè, als journalist. Heb je het ook in bepaalde formats in te voeren?
Nu maakt u een beetje een journalist van de historicus in mij. Natuurlijk. Maar die past gewoon de methode toe.
Van jouw onderzoek toch ook, hè? Van het brievenonderzoek.
Ja.
En moeten we nu onze onderzoeken of onze resultaten naast elkaar leggen en kijken of we bij hetzelfde uitkomen? Of wat is de, waar wil je uitkomen? Welk punt wil je maken door toekomst te zoeken?
Ja, opnieuw, als mensen dat woord gebruiken, wat ze daarmee bedoelen, hoe ver dat die toekomst in de tijd zich bevindt en of ze ook handelen naar hun toekomstbeeld.
Je kunt dat op zijn Vlaams onderzoeken. Hè? Ik heb de Vlaamse kranten onderzocht vooral en nieuwsites. Ik ben vooral veel in de sector ondernemen terechtgekomen als het over toekomst gaat. Soudal investeert 40 miljoen in een fabriek van de toekomst. En met Van de Moortelen van de Sauzen gaat het ook goed. Die zijn ook een fabriek van de toekomst, officieel genoemd, omdat ze veel geïnvesteerd hebben in het digitale en automatisering en zo. En in de sport wordt het ook heel veel gebruikt, maar daar ben jij niks mee toch?
Ten eerste, als je kijkt naar in welk soort artikelen dan in de geschreven pers het woord toekomst significant vaker voorkomt dan in andere, dan gaat het over opiniestukken.
Ja, dat is mij ook opgevallen.
Dus opiniestukken gebruiken dat woord heel vaak. En dat is niet onlogisch natuurlijk. Hè. Die proberen ons van een bepaald punt te overtuigen en proberen de lezer, proberen politici, proberen beleidsmakers in een bepaalde richting te sturen. En die richting, die ligt vaak in de toekomst.
Dus. Ja, vooral in de situatie waarin we nu zitten, waarin we land hebben zonder federale regering en met veel geonderhandel. Ook in dat onderwerp, dat thema, valt vaak het woord toekomst. Hè?
Ja, de toekomst van België staat op het spel. Ja. Die zin kom je verschillende keren tegen.
Maar dan is de toekomst iets sombers, onzeker en hoegenaamd niet maakbaar toch in dat soort stukken?
Klopt. Maar anderzijds, in een andere zin, in een andere tekst, in een ander artikel, gaat het er dan over hoe in het Waalse onderwijs Dat er nu allerlei plannen zijn om het Nederlands, dus het vak Nederlands, te verplichten. En daar staat dan bij om de toekomst van België te verzekeren. Dus inderdaad, zeker nu in bijzonder problematische regeringsonderhandelingen waar we ons dit moment in bevinden, lijkt... Niemand weet het nog. Niemand weet waar naartoe. Of er zijn misschien wel mensen die weten waar ze naartoe willen, maar ja, dat misschien niet altijd zo expliciet zeggen. Dus ja, er is een soort van belang, denk ik, om van die toekomst ook iets onzekers te maken.
En wie heeft er belang bij? En wie heeft er belang bij?
Ja, als het onzeker is, dan kan je het ook elimineren. Hè? Als je België wilt doen ontploffen, als je de federale structuur wilt doen ontploffen, ja, dan helpt het om te zeggen, ja, kijk, we weten niet meer goed waar we naartoe moeten, dus dan kunnen we het beter afschaffen.
Ja, dat is dan een manipuleerbare toekomst eigenlijk. Hè? Ja. De Waal en La Ruelle zou je ook een oplossing kunnen noemen, of een soort van hoop op de toekomst, toch op een maakbare toekomst. Of een wanhopige poging tot oplossing misschien zelfs. Stel je hetzelfde vast als... Want jij leest buitenlandse kranten ook. De New York Times heb je vaak vermeld als ik jou belde, bijvoorbeeld. Stel je hetzelfde vast als het over Europa gaat en berichtgeving over Europa, bijvoorbeeld. Is dat een maakbare toekomst of een manipuleerbare toekomst?
Ook daar, ik heb het nu niet gedaan. Dus die oefening zou je ook kunnen doen. Ik denk dat daar heel vaak de diade Uncertain Future zal gebruikt worden in dan de Angelsaksische pers wanneer het gaat over de EU. Ook daar merk je, ondanks alle pogingen van de nieuwe Europese Commissie, een soort van... Ja, niemand weet nog waar het nu naartoe moet. Hè, zeker niet na de Brexit.
Nee.
En dat soort van afwezigheid van richting, van waar moeten we nu naartoe, dat denk ik dat eigenlijk heel typisch is voor het tijdsgevricht waar we nu in leven. Een grote onzekerheid.
Ja, in de politiek en bij de mensen bij gevolg ook. Hè. Ik las iets hoopvols, en die moet ik even zoeken, gisteren. Een stukje in de Belgische kranten over het consumentenvertrouwen. De Belgen liggen niet wakker van het coronavirus. De indicator van consumentenvertrouwen in februari is gestegen naar -4 punten. Dat begrijp ik dan niet helemaal. Dat zat al onder nul dus. Hè. Maar het is wel het hoogste peil sinds november 2018. Dat meldt de Nationale Bank. Dat is hoopvol, toch? De Belg kijkt hoopvol en met vertrouwen naar de toekomst.
Ja, en dat is eigenlijk heel interessant, die index voor het consumentenvertrouwen. Dus ze bevragen dan een aantal mensen die dan eerst moeten zeggen van ja, hoe is hun inschatting van de huidige situatie? Hoe is hun inschatting van de, bijvoorbeeld van hun spaargedrag? Hè? Ze moeten rapporteren hoeveel ze gespaard hebben in de laatste 3 maanden, laatste jaar. En dan moeten ze uitspraken doen over hoeveel ze gaan kunnen sparen in de komende 3 maanden tot een jaar. Ja, dat is een heel interessante oefening natuurlijk. En ik vraag me af of dat op een bepaalde manier, wanneer dat dan gepubliceerd wordt, in hoeverre dat dan, als mensen dat lezen, dat zij hun gedrag ook naar die consumentenindex gaan richten. En als ze horen van die 300 mensen die bevraagd zijn, die verwachten dat ze meer gaan kunnen sparen in de komende maanden. Dan vraag ik me af, mensen die dat lezen, gaan die dat dan ook doen?
En zou je nu ook aan het suggereren kunnen zijn dat de consumentenindex wordt gemanipuleerd?
Nee, dat denk ik niet.
Ik denk dat er een heel
rigide methodologie achter zit die door de statistici van de Nationale Bank heel nauwkeurig en nauwgezet uitgevoerd wordt. Nee, dat denk ik niet.
En als je nu voor de jury van de Europese beurs jouw onderzoek zou staan presenteren, wat zou dan de rode lijn zijn? Bijgevolg de conclusie of het causale verband, als iemand dat zou vragen, van wat je nu zegt, van dit niet helemaal wetenschappelijk correcte onderzoek naar het woord toekomst in de Belgische pers?
Ik weet niet of ik daar mijn centjes voor zou krijgen voor deze nogal provisoire oefening. Er zijn dingen die dan waarvan je van weet van ja, dat is logisch dat we die zien. Hè. Bijvoorbeeld de toekomst van België die op het spel staat. Maar anderzijds, want dat was me dan misschien niet meteen opgevallen door gewoon de krant te lezen. Er was eigenlijk een heel interessant artikel, als ik dat nog mag uitleggen, over de architectuur van overheidsgebouwen in de Verenigde Staten. Dus ineens, daar staat ergens in dat artikel staat het woord toekomst. Het gaat namelijk over welke architecturale stijl nieuwe overheidsgebouwen die gebouwd gaan worden in de toekomst, welke stijl dat moet zijn.
Ik heb het ook gelezen.
En we zien dus dat de Trump-administratie daar erg aan het pushen is om de klassicistische stijl over te nemen, om eigenlijk alle gebouwen die ze in de toekomst gaan bouwen, die de Amerikaanse overheid gaat bouwen, dat die moeten lijken op het Witte Huis. Mm-hmm. Op de stijl van het Witte Huis.
En wat is daar opmerkelijk aan? Want je zou kunnen zeggen, dat Witte Huis is mooi. Er mag meer van dat moois in Amerika.
Ja, dus ongetwijfeld zijn daar esthetische overwegingen die daar spelen. Misschien dat de president dat ook wel gewoon echt mooi vindt. Maar dus we zitten hier met een conservatieve Amerikaanse president. Het gaan teruggrijpen naar dat klassicistische, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een heel modern gebouw laten bouwen, is in feite een soort van conservatieve reflex. Hè. We gaan dat klassische, we gaan teruggaan naar de oude stijl, want die is goed. Dat is een conservatieve reactie. En natuurlijk via via die architectuur, via het laten bouwen van al die overheidsgebouwen in de komende jaren, is dat wel een soort van statement. Hè? Het gaat verder dan gewoon de juiste architect of de juiste ondernemer zoeken. Nee, dit is een uitdrukking van een soort van conservatieve reflex.
Ja, ik las ergens de uitspraak, making federal buildings beautiful again.
Mm-hmm. Waarmee dus heel expliciet gezegd wordt dat al de rest wat men gebouwt, al die moderne gebouwen die men daarvoor gebouwd heeft, voordat men met die statement kwam, ja, dat die lelijk zijn. En ook misschien ook wel herinneren aan voorgaande administraties, zoals de Obama-administratie. Ja. En zo dus ze willen ergens een beetje tabula rasa maken.
Ja, zo is dat woord toekomst veel meer betekenend dan we op het eerste gezicht zouden denken. Ook een interessante oefening om gewoon thuis even te doen. Dat was muziek van Johan Johansson, Jeroen Puttevils van de Universiteit van Antwerpen bij ons, historicus. Die voor een historicus merkwaardig vaak het woord toekomst laat vallen. Dat heeft met interesses en onderzoek te maken, meneer Puttevils. Je bent ook creatief met mijn richtvragen omgesprongen trouwens. Ik doe dat vooraf bij het engageren van mijn gasten. Altijd een paar vragen meegeven, een soort van richtvragen om alvast eens over na te denken. En een van die vragen is, wat is er volgens jou veel te weinig aanbod gekomen in het nieuws? Wat heeft men over het hoofd gezien? Jij hebt iemand gekozen die heel veel aandacht heeft gekregen, omdat hij in ons land was een tijdje terug, deze meneer.
The most important skills in the 21st century are how to constantly learn new things, how to reinvent yourself throughout your life. So I would say that for that you need a lot of emotional intelligence.
Harari erkent dat dat niet makkelijk is. Het vergt moed om moeilijke problemen uit te leggen, vindt hij. Hij roept ook politici op om daar eerlijk in te zijn.
We have this cult of the authentic leader that says whatever comes up in the mind. And that is very, very dangerous. I don't want authentic leaders. I don't want authentic politicians. I want responsible leaders and politicians.
Je zou er eigenlijk beeld bij moeten hebben, meneer Puttevils. Je ziet in de zaal Bart de Wever zitten, Magiet, Blokmeirem, Almaty, al die politici die net een sneer hebben gekregen van meneer Harari. Want dat is de spreker die hier net gehoord is. Een sneer naar politici die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Maar ze waren wel allemaal heel enthousiast. Ze zaten ook allemaal in de zaal. Ben jij gaan kijken? Hè? Meneer Harari heeft veel pers gekregen in elk geval, hè?
Nee. Ik was niet uitgenodigd.
Ik was ook niet uitgenodigd, al de rest wel. Ik zag Magie de Blok naar de Lotto Arena stappen en denken dat ze naar Hariri ging kijken. Dat is wel helemaal iemand anders. Maar goed, waarom kies je deze meneer? Hij was een paar weken terug in België. Mm-hmm. Hij is historicus ook, hè? Futuroloog een beetje. Kijk naar de toekomst. Mm-hmm. Filosoof wordt hij ook genoemd. Hij wordt ook de nieuwe Messias genoemd. Mm-hmm. Een intellectuele rockster die veel wijsheid in pacht heeft, die veel boeken schrijft en er heel veel verkoopt, hè?
Absoluut. Ja.
Dus hij lijkt een beetje op jou.
Goh, ik verkoop ook niet zoveel boeken.
Nee, jij schrijft geen
boeken. Ik wil ook niet beticht worden van jaloezie hier.
Ik was dat niet van plan, dat heb jij gezegd. Maar als jij denkt dat ik jou beticht van jaloezie op Harari, dan ben je geen fan in elk geval.
Nee,
dan ging je iets gemeens over hem zeggen.
Ik ben absoluut geen fan. Omdat ik... Je zou kunnen zeggen dat ik nu misschien een soort van reflex ontwikkel, schoenmaker blijft bij je leest. Hè? Harari is opgeleid als een historicus van de middeleeuwen. Hij heeft over oorlogsvoering in de middeleeuwse periode gewerkt. Heel goed werk, heel goed wetenschappelijk onderbouwd werk. En is dan cursussen beginnen ontwikkelen, een cursus wereldgeschiedenis. En die is dan gepubliceerd als Sapiens later en is een heel groot succes geworden. Dus dat is een groot succes geworden, denk ik, omdat hij heel vlot schrijft en neemt de lezer mee. En daar is niks mis mee. Hè. Hoe meer mensen geschiedenis lezen, hoe beter. Maar waar ik wel meer een probleem mee heb, is de manier waarop er toch heel veel tamelijk dun onderbouwde statements in zijn werk zitten. En zeker als je dan gaat kijken naar de latere boeken, daar vertel... En ook bijvoorbeeld het audiofragment dat we daarnet hoorden. Ja, mensen klappen, maar zo vernieuwend vind ik dat allemaal niet.
Nee, het is bijna alsof je moet fan zijn van de man.
Ja.
Zo leek het, hè, toen hij hier was en toen hij overal in de pers werd opgevoerd en bejubeld.
En hij brengt heel veel boodschappen.
Ja.
Is waarom mensen, denk ik, hem zo aantrekkelijk vinden.
Of
omdat
net
hij wel
niet,
voor iedereen wel wat wils
want
heeft.
Want dag 1 kwamen de fans aan het woord, maar dag 2 kreeg je de critici, waarvan er ook veel waren. En dan krijg je dag 3 dan weer de reactie op de kritiek en weer een hoop fans in de pers. Collega's van jou hebben een opiniestuk geschreven in de Standaard, 3 historici. Ik kan ze bij naam noemen: Frederik Builaert van de UGent, Jan Dumoulin van UGent en Jelle Hamers van de KU Leuven en Bart Lambert van de VUB. Het zijn er 4. Onder de kop: meer hysterie, alsjeblieft. Een pleidooi voor meer mensen à la Harari, die de geschiedenis samenvatten, mooie synthese maken en ook een missie meegeven, hè, van hoe we er mee om moeten gaan met al die onzekerheid die er heerst. Ben je het niet met hen eens?
Ja, ik denk hoe meer aandacht er is voor geschiedenis, hoe beter. Want die geschiedenis zou ons ergens een soort van richtlijn kunnen geven over hoe we eventueel problemen moeten oplossen. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar in dat opiniestuk schrijven ze ook dat we allemaal misschien, dat we soms misschien een beetje meer als Harari moeten zijn. En dat vind ik een stap te ver. Meneer Harari mag doen wat hij wil en mag zijn boeken schrijven zoveel hij wil. En mag daar heel succesvol mee zijn. Maar ik ben er niet van overtuigd dat dat goede wetenschap is.
Wegens te weinig nuance, zeg je dan?
Ja.
En geschiedenis behoeft nuance.
Ja, absoluut. En je moet oog hebben voor nuance en complexiteit. En zij zeggen dan, we moeten dat doen omdat we anders niet meer gehoord worden. Omdat we anders geen stem meer hebben in het publieke debat. En dat vind ik ook. Ik vind ook dat we die publieke stem moeten houden. Maar, en we dreigen die te verliezen, is dan dat argument, maar daar ben ik niet van overtuigd.
Vind je dan dat we te enthousiast, wij, de media, te enthousiast zijn meegegaan in het hele verhaal?
Ik denk dat daar gewoon een heel goede marketingmachine achter zit.
Dat denk ik ook. Ja. En misschien is het een hype die voorbij waait toch ook?
Ja, nu, dat soort van boeken, die soort van wereldgeschiedenis schetsen, vertrekkend vanuit één rode lijn, zo zijn er heel veel. En zo zullen nog mensen er in de toekomst nog heel veel schrijven. Wat ik veel waardevoller vind, is bijvoorbeeld mijn eigen rector, die schrijft over de Tweede Wereldoorlog, heeft een boek over 1942. Wordt er heel veel voor gevraagd. Hij heeft wel dat empirische onderzoek gedaan. Hij is door al die processen verbaal die er opgemaakt zijn tijdens dat jaar 1942, hij is daar doorgegaan. Je ziet heel goed wat er gebeurd is. En hij komt dan ook met een boodschap, hè, van wat gebeurt er wanneer in dat jaar 1942, wanneer de politieke situatie plots wijzigt? Hoe gaan mensen daarmee om? Ja, daar kan je wel, dat leert ons iets. En dat leert ons misschien ook iets van welke houding we kunnen aannemen in ons onzeker tijdsgevricht op dit moment.
Ja, en dat is geschiedenis zoals die moet
zijn. Dat doet hij zeer goed en daar wordt hij ook heel vaak voor uitgenodigd. Ja. Dus ik zie in feite het probleem niet. Ik zie niet waarom we Harari moeten zijn.
Nee. Een pluim voor Herman van Goeden was dat, hè?
Ja.
Toch,
ja.
Dat was jouw rector. Is jouw rector?
Ja. Thank you.
Adieu, mon amoureuse joie van Gilles Benchois, die jij heel graag wou horen. Mm-hmm. Jeroen Puttevels, omdat hij mooie muziek heeft geschreven, zei hij. En ook omdat hij een tijdgenoot is van de Vlaamse meester Jan van Eyck. En omdat jij het wil hebben over Jan van Eyck, hè, nog heel even aan het eind van dit programma over een van zijn werken, Het Lam Gods, dat deze dagen bijzonder in de belangstelling staat. Enfin, dat altijd in de belangstelling stond en staat, maar het is gerestaureerd, of het is toch al voor een deel gerestaureerd. En die restauratie heeft een en ander geopenbaard. Hè. Laag na laag is er afgegaan, dat was niet de bedoeling, maar het echte schilderij zat diep verstopt onder allerlei overschilderingen. En jij hebt daar vragen bij.
Ja.
Aan de restaurateurs, maar die zijn vandaag of bezet of in Amerika. En eentje is zo verkouden dat ze niet aan de lijn kan komen. Dus hebben we de overkoepelaar aan de lijn gehad. Hilde de Klerk, directrice van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, dat die restauratiewerken in goede banen heeft geleid, heeft overzien. Zo zeg ik dat goed, hè, mevrouw de Klerk. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Kunnen we nog gaan kijken trouwens? Nee, hè? Dat is even stopgezet nu.
U kan uiteraard de gerestaureerde buitenluiken bewonderen nu, want deze zijn ingezet in de expo van Eyck in het MSK in Gent. En de fase 2, dat noemen wij dus het onderste register van de binnenluiken, die kan u terug bewonderen, want die staan terug opgesteld in de Villa-kapel in de Sint-Baas-kathedraal.
Ja. Dat zal aanschuiven zijn en op tijd boeken natuurlijk. Hè. De restaurateurs zijn op dit moment niet bezig, niet te bekijken. Maar daar ging de vraag van Jeroen Puttevels wel over en hij gaat ze aan jou stellen.
Ja, wat restaurateurs doen in feite is een kunstwerk verzekeren voor de toekomst. Dat we dat op een mooie manier kunnen blijven bekijken in de komende jaren. En ik heb ontzettend veel respect en bewondering voor restaurateurs, voor het geduld en de kleine gebaren die ze moeten uitoefenen voor mensen die met hun handen aan zoiets moois werken. Nu, zelf zou mij een soort van allesverlammende angst overvallen wanneer ik daaraan zou moeten beginnen. Dus mijn vraag is als volgt. Zijn er soms foutjes gemaakt?
Mm-hmm.
Want je moet natuurlijk heel de tijd mm-hmm. geconcentreerd blijven. Mm-hmm. Op die millimeters je blind staar. Ja. Dus ja, mm-hmm. Gebeurt het dan soms dat er een klein foutje gemaakt is?
In het begin was het voor ons ook zelf een beetje wennen. Want het was voor ons ook de eerste keer dat wij werkten in een open atelier. Dus het kwam inderdaad in het begin wat raar, vreemd over. Het idee dat de toeschouwer eigenlijk constant over de schouders meekijkt. Maar hou went it. En het feit dat bekeken worden of in de kijker staan, wordt eigenlijk zelf niet als een stressfactor aanvaard of dat leidt tot fouten. Maar daar wil ik toch wel iets aan toevoegen, want wat de toeschouwer ziet, is enkel het restauratieteam. En als het ware de voor- en na-aspecten die de toeschouwer kan volgen, terwijl er achter de schermen veel meer gebeurt. En dat ziet de toeschouwer niet. Denken we maar aan de materiaaltechnische ondersteuning, de wetenschappelijke beeldvorming, die een heel belangrijke basis zijn voor datgene wat een restaurator kan verwachten. Waar bevinden zich de overschilderingen? Waar zitten die lacunes? Waar zitten die retouches? En het is net dat doorgedreven, die onderbouwing die zo typerend is voor het KIK, dat wetenschappelijk voortraject, nogmaals, dat is niet zichtbaar, maar is uiteraard heel belangrijk, ook op het vlak van het beheersing van foutjes maken, wat u zegt. Uiteraard blijft het heel cruciaal, de professionaliteit en de ervaring van het restauratieteam zelf. Zij hebben als het ware een Van Eyck oog. Wat bedoel ik daarmee? Dat je als restaurator jarenlang van zo dichtbij en onder vergroting de overschilderingen weghaalt en de Van Eyck vrijlegt, dan herken je de techniek toegepast door Van Eyck. En die ervaring wordt opgebouwd tijdens fase 1, de buitenluiken, die 4 jaar geduurd heeft. Dus die buitenluiken waren op zich vrij homogeen op het vlak van Van Eyck uitvoering. En het is dus tijdens die fase 1 dat het team dus een soort getraind, van eikoog heeft gevormd, wat uiteraard zijn nut heeft bewezen voor de fase 2, dat gestart is begin 2017.
Ja, je ziet ook in de reportage die op Canvas wordt uitgezonden nog, hoe secuur ze te werk gaan. Hè? Dat is met kleine krabbers, met borsteltjes. Met... Iemand zegt in die reportage ook, de winst van de betrokkenheid van het publiek is zo groot dat de stress van de restauratoren een bijkomstigheid is. Dat zal wel zo zijn. Hè? Ik vind het al jammer dat ik niet ben gaan kijken trouwens. De tijd is om, de uitzending is gedaan. Dankjewel voor de toelichting. En we gaan ervan uit, daar zijn amper fouten in gemaakt bij dat restaureren.
Dat is inderdaad zo.
Goed, Jeroen Puttevils, dankjewel voor de boeiende kijk in verleden en toekomst. Een fijn weekend verder.
Dankjewel.
En eerst een mooie avond. Dag.
Dag.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.